als er dan meer wetten komen, dat is heel tof. Maar dan verdwijnen zo'n dingen van de radar, maar ze blijven wel bestaan. Terwijl toch uiteindelijk de bedoeling is dat die criminele netwerken verdwijnen. Zo. En je moet dan toch belangrijk proactiever gaan werken. Mm-hmm. Ja. Dus gaan jullie dan ook naar de landen van herkomst toe? Of zijn er samenwerkingsverbanden met organisaties daar?
Ja, dat wordt zoveel mogelijk bewerkstelligd. En dan voornamelijk door Atsi Seurissen, onze directrice.
Ja, dat is haar ding.
Ja. Ja, dat is inderdaad haar ding. Dat internationale aspect is Atsi eigenlijk. Zij is daar heel hard mee bezig.
Oké. Okay.
En zij probeert eigenlijk ja, het zoveel mogelijk op de kaart te krijgen in zoveel mogelijk herkomstlanden. Uh-huh. En ook een samenwerking te bewerkstelligen. Wat dat bijvoorbeeld ook een project van dat momenteel bezig is nu, in zijn kinderschoenen staat, het RAVOT-project. En dat staat voor Referral and Assistance of Victims of Human Trafficking. En dat is tussen België, Nederland en Hongarije. Blijkbaar duikt er veel problemen op van Hongaarse vrouwen die hier zijn uitgebuit geweest. En die uiteindelijk toch terugkeren, maar in Hongarije weer in hetzelfde milieu terechtkomen. Of dat de Hongaarse regering er ook achter komt dat zij in de prostitutie hier hebben gewerkt. En dat, ja, dan duiken de problemen op met opvoedingsvragen over kinderen ook en zo.
Hoe zou dan raken die hun kinderen kwijt of?
Ja, als ze dat weten, de overheid. Hun kinderen worden dan in opvanghuizen gezet eigenlijk. Maar dat wordt nog allemaal, dat project is nu in kinderschoenen.
Dat is zo'n internationaal project.
Ja, inderdaad. Maar het is eigenlijk hoofdzakelijk ook bedoeld voor het verwezenlijken van een internationaal verwijsmechanisme voor terugkerende Hongaarse slachtoffers. Dat is eigenlijk de main goal.
Uh-huh. Ja. En zijn er nog pajokens? Ik bedoel, is er een pajoken in Nederland of is er een pajoken in Duitsland of zo?
Er zijn organisaties, bijvoorbeeld ook in Nederland inderdaad, en zij hebben een gelijkaardige procedure als in België.
Uh-huh.
Maar andere landen in Europa hebben dan weer andere procedures. Dus uh-huh. Elk land heeft zijn eigen procedure eigenlijk. Wat dat ook wel de samenwerking niet vergemakkelijkt.
Nee, en dat vinden die criminele netwerken dan weer heel leuk natuurlijk.
Ja, ja. Het is voor hen natuurlijk altijd een voordeel dat een samenwerking soms stroef loopt.
Uh-huh.
Voor hen is dat goed. En daar proberen wij zo hard mogelijk aan te werken.
Uh-huh.
En te bewerkstelligen in verschillende projecten.
Er was nog iets waar ik daar juist tijdens de geschiedenis aan moest denken.
Uh-huh.
Er is een moment, wanneer was dat ook toch ergens in de jaren 90, die affaire met Dutroux geweest.
Uh-huh. Ja.
En dat ging toch ook over seksuele uitbuiting en zo. Heeft dat zijn weerslag gehad op pajoken?
Dat zou ik persoonlijk eigenlijk niet weten. Maar inderdaad, ik heb ook zoiets gelezen inderdaad. Het kwam heel volop in de media. Media-aandacht was er.
Mm-hmm.
Dat zal wel gelinkt zijn geweest.
Ja, toen waren jullie toch al wat dat betreft een beetje een expertisecentrum, dacht ik.
Mm-hmm. Ja.
Die erkenning en dergelijke, dat brengt iedere keer dan de nodige middelen mee. En dan kunnen er meer mensen werken. En dan wordt het nog groter. Met hoeveel zijn jullie momenteel eigenlijk?
Het ziet er eigenlijk zo uit. Er zijn de bestuursleden. Denk 5 bestuursleden, directrice mm-hmm. Patsy Seurissen, onze coördinatrice. En dan 6 voltijdse medewerkers nu, die echt de begeleiding van de slachtoffers doen.
Ah ja, maar er is niet iemand apart voor informatie en vorming of je sensibilisering? Of
dat doen wij ook allemaal zelf.
Beleidsbeïnvloeding.
Ja. Ja. De vormingen die gegeven worden bij verschillende organisaties, worden ook door ons gedaan, door de medewerkers. Voor sensibilisering van andere organisaties en bij politiële diensten en zo verder.
Ja. Nu, over het sensibiliseren. Ik zag een filmpje op jullie website staan.
Ja, klopt.
En dat heeft iets te maken met het sensibiliseren van artsen, zodat die sneller in de gaten krijgen dat ze te maken hebben met een slachtoffer van uitbuiting,
omdat
die wel signalen afgeven, maar dat niet altijd durven zeggen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Er is een filmpje gemaakt om de medische wereld duidelijk te maken dat er effectief slachtoffers voor mensenhandel voor hun neus kunnen zitten. En er zijn heel veel mensen in de medische wereld die dat niet doorhebben, waardoor dat die detectie en doorverwijzing niet gebeurt. En die slachtoffers eigenlijk gewoon weer in de uitbuitingssituatie terechtkomen.
Mm-hmm.
Ja, dat is dan ook weer die awareness, die sensibilisering die daar moet gebeuren in die wereld.
Mm-hmm.
En dat was samen met de ISEC-projecten. Dat was dan internationaal.
En wat is een ISEC-project?
Ja, de afkorting weet ik eigenlijk niet goed.
Nee. Maar,
maar het is een project internationaal op Europees niveau.
Ah ja.
En dat ging over focal points. Wat houdt dat in? Een focal point in ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat daar iemand met de nodige know-how uitleg kan geven aan artsen en dokters over mensenhandel. Wat zijn bijvoorbeeld kenmerken van een slachtoffer mensenhandel als dat voor u zou zitten? Dat dokters daarover kunnen doorvragen. En als er iets mis is, zij hebben eigenlijk een beroepsgeheim. Hè? Ze mogen niets verder vertellen. Maar via die focal points kan dat op die manier eigenlijk een beetje omzeild worden. Dat de dokter terecht kan bij de focal points, bij die persoon. Kan zeggen van, ja, ik heb die persoon voor me gehad, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. En dat die focal point die doorverwijzing kan bewerkstelligen.
Dus, het omzeilen van het beroepsgeheim.
Ja, omzeilen. Ja.
Maar het is niet zo dat die dokter zelf bij de patiënt gaat doorvragen van...
Ja, doorvragen in de zin van, hey, als u ook naar de dokter gaat, van hoe komt dat u dat heeft? Ja. En als er een vreemd antwoord op komt, dat is iets kunnen hebben van, ja, misschien even doorvragen... ballonnetje doorprikken en elke keer doorprikken en misschien komt er wel iets uit. Want zij worden ook vaak afgedreigd. Hè. Er kan al iets gebeuren in een uitbuitingssituatie, waardoor dat zij dringend naar de dokter moeten, maar dat zij bedreigd zijn geweest door die uitbuiter van, ik ga zeggen dat je op reis was naar België en dat je per ongeluk je handen ergens tussen de deur hebt gestoken.
Terwijl het eigenlijk een werkongeval was.
Inderdaad, in die uitbuitingssituatie.
Ja. En jullie geven dokters eigenlijk een klein beetje een extra opleiding als sociaal assistent? Of jullie maken,
ja. Zo kunnen dat zien, ja. Een training eigenlijk. Net zoals een vorming eigenlijk, dat je de mensen gewaar maakt van het probleem dat er kan zijn. Ja,
ja, ik zeg dat hier dat Isaac Prever. De Medical Support of THB Victims, wat is een THB-slachtoffer? Is dat,
dat is te... Victim of Human Trafficking eigenlijk.
Ja, mooi. Mm-hmm. Trouwens, in verband met die focal points, mm-hmm. viel het mij inderdaad ook op dat jullie website wel degelijk volledig drietalig is, hè?
Ja, ja, inderdaad. Dat is ook natuurlijk belangrijk als je verschillende doelgroepen wil bereiken. Hè. Het is eigenlijk, Pajoken is gevestigd in Antwerpen, maar ons werkgebied is heel België. En wij werken ook samen met de twee andere centra, die ook erkend zijn als gespecialiseerd onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel, zo heet dat dan. Pagassa in Brussel en Surya in Luik. Pajoken, Pagassa en Surya zijn de drie centra die slachtoffers van mensenhandel begeleiden, residentiële en ambulante begeleidingen. Ja.
Oké, dus dat zijn een soort zusterorganisaties
ja,
dan?
Ja, inderdaad. Ja. En daar is ook een samenwerking mee. Dat zijn ook onze partners.
Ja, maar dan ook voor die focal points, als je een Europees project opstelt, dan moet je ook een website hebben waar de mensen dan in iets anders dan het Nederlands informatie kunnen vinden natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Wat ik ook vond was Loverboys. Wat is Loverboys?
Ja, u geeft het nu zelf aan eigenlijk. Niet heel veel mensen kennen het. Dat valt ook binnen die uitbuiting. Een slachtoffer van een loverboy, over het algemeen zijn dat meisjes, vrouwen, die eigenlijk in een greep komen van een bepaald persoon. Die uitbuiter heeft een andere modus operandi om iemand uit te buiten, in die zin van dat zij hun slachtoffer gaan laten verliefd worden op hen. Mm-hmm. Zij gaan die afhankelijk maken van hen door veel spullen te geven. Vaak zijn het dan ook meisjes of vrouwen die in slechte familiale omstandigheden zitten, die eigenlijk ergens moeten terecht kunnen. Die uitbuiter ziet dat, die man ziet dat, of die jongen ziet dat, en die speelt dat uit door haar bij hem te nemen en te zeggen van, ik ben jouw ridder op het witte paard, ik kom jou helpen, want je hebt problemen. Dus je moet het zien dat het meisje, eigenlijk haar leven is niet compleet en de man zorgt ervoor dat zij denkt dat het puzzelstukje dat ontbreekt, hij, in dat verhaal komt van haar leven en haar leven completer is. En ondertussen wordt hij afhankelijk vaak zijn door vele cadeaus en dergelijke te geven, veel dure spullen.
Ja, emotioneel opnemen kan.
Emotioneel, hè? Inderdaad, dat is eigenlijk het belangrijkste. Veel verliefd aan het worden, ja. Hè, veel voor hem willen doen. Maar op den duur gaat hij dat omdraaien, dat je op een heel vuile manier, dat hij op den duur seks gaat moeten hebben met zijn vrienden. Ja. En op den duur gaat hij daar geld voor winnen en dat hij haar in de prostitutie krijgt.
Langzaam maar zeker.
Ja. En het is eigenlijk een heel andere modus operandi dan de andere mensenhandel. Maar dat is dus eigenlijk ook een heel groot probleem, dat eigenlijk ook nog geen omkadering heeft in België. Momenteel wordt dat ook mee opgenomen in de mensenhandel, procedure mensenhandel. En kunnen zij ook erkend worden als echt als een slachtoffer van mensenhandel. Maar dat is dus eigenlijk slachtoffer van Loverboy.
Mm-hmm. En die komen ook bij jullie terecht?
Ja, zij komen bij ons terecht.
En hoe krijg je die daaruit? Ik bedoel,
heel moeilijk, omdat zij heel afhankelijk zijn gemaakt.
En iemand focust op...
Ja, inderdaad. En vaak is het ook gewoon onmogelijk in een eerste gesprek, als zij op een aanmelding komen bij ons op Ajoko, of wij gaan naar hen toe, dat zij eigenlijk zelf niet inziet dat er een probleem is. Ik ben verliefd, hij doet niks fout, ik geef hem geld, maar er is toch niks mis, mijn leven is oké.
Hij heeft zoveel mogelijk mij gedaan.
Voilà, ik heb het gevoel dat ik iets moet terugdoen, hij heeft mij uit die problemen gehaald, en dergelijke. En zij zien dat vaak zelf niet in, en... In die fase is het eigenlijk heel moeilijk om ze eruit te krijgen en te laten inzien dat het niet oké is in welke situatie ze nu zitten. En dan is het eigenlijk heel belangrijk om als sociaal werker hen te laten inzien dat er wel een probleem is. Maar dat is heel, heel, heel moeilijk.
Ja, en die loverboy is het er niet mee eens, natuurlijk.
Nee, voilà.
Krijg je dan nooit last met zo'n mensen?
Ik persoonlijk zelf heb nog nooit last gehad van die mensen. Maar zij, ja, zij weten dat ook vaak niet, dat die dan bij ons een gesprek heeft gehad. Ja, dus ik heb er zelf nog geen last mee gehad. Maar dat zal ooit wel eens voorgevallen zijn.
Ja, dat zal
dat wel. Dat kan wel. Ja. Als hij dat te weten komt en haar volledig afslaagt en zo. En zelfs dan, bij bedreigingen, afslagen, dat zij nog altijd zo afhankelijk zijn, dat zij dat meer leren leven.
Mm-hmm. Ja. Dan zag ik nog een Sirius project. Wat is het Sirius project? Of is dat al iets wat afgelopen is?
Ja, ik zag hier... Dat is ondertussen inderdaad afgelopen.
Ja, ik zie het 2012, 2014.
Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk een project gericht op onderwijs. Over onderwijs van kinderen en jongeren die een migratieachtergrond hebben. Het gaat daar over pedagogische maatregelen. Zij komen van een andere nationale achtergrond. Mm-hmm. Dus...
Maar dat heeft dan op zich niks met uitbuiting te maken of zo? Of zijn jullie daarbij betrokken, omdat daar ook kinderen bij zijn?
Ja, van... inderdaad, het kan. Ja. Het kan zij zijn vatbaar. Hè. Het is elke risicogroep, om het zo te stellen, om toch uiteindelijk uitgebuit te worden.
Dan bedoel je mensen die bijvoorbeeld in een vluchtelingencentrum zitten of zo?
Nee, niet per se.
Maar goed, had jij nog een ander project of zo, dat je graag nog iets over wilde zeggen?
Ja, er is momenteel... een sensibiliseringscampagne en die heet Mensen zijn geen handelswaar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gericht op Antwerpse adolescenten en volwassenen om ook weer al de awareness, het maatschappelijk bewustzijn aan te scherpen in verband met die mensenhandel en die problematiek. En ja, het gaat er onder andere over om verschillende acties te doen, bijvoorbeeld BV's een barcode op hun gang krijgen om te laten zien en te zien van oh, die persoon is een nummer. Mm-hmm. Dat, om uiteindelijk de problematiek in kaart te brengen.
Is een product dat men kan kopen.
Ja,
daar zouden heel veel mensen gelukkig mee zijn.
De mens die handelswaar is. En dat gaat beginnen ook wanneer het de Antwerpse Week is tegen mensenhandel. Op 18 oktober begint die.
Half oktober.
18 oktober is de aftrap van de Antwerpse Week tegen mensenhandel. 18 oktober is ook de internationale dag anti-trafficking. Dus is internationaal.
Dus voor jullie ook een belangrijk moment.
Ja, ja, inderdaad. En dan gaat die sensibiliseringscampagne ook van start. Mm-hmm. En gaan we... hopelijk heel veel mensen kunnen gewaarmaken over de problematiek. Om de detectie en doorwijzing te optimaliseren. Ja.
Zijn we er door?
Ja, ik heb misschien nog wel een belangrijk puntje in onze werking eigenlijk. Dat dat eigenlijk een integrale en multidisciplinaire werking is. Met veel andere sociale partners, andere sociale organisaties. Mm-hmm. In samenwerking met politiële diensten, federale politie, lokale politie, sociale inspectie, dus inspectiediensten. Dienstvreemdelingenzaken, onder andere waar dat wij dan de verblijfsdocumenten gaan aanvragen voor de personen.
Mm-hmm. Jullie hebben een stevig netwerk.
Ja, inderdaad.
En wie betaalt het allemaal?
Ah, wel, dat is een heel goede vraag eigenlijk. Wij overleven op giften en subsidies, maar die subsidies worden tegenwoordig, waar dat veel organisaties over klagen, allemaal ingetrokken.
Bij jullie ook?
Bij ons ook, jammer genoeg. En het probleem is dat wij ook niet weten elk jaar hoeveel wij gaan krijgen.
Dat gaat op.
Er is geen structurele financiering.
Er is geen structurele financiering.
Nee, dat is eigenlijk een probleem voor onze werking, omdat wij elk jaar niet weten, wij kunnen geen begroting opstellen. Elk jaar moeten we terug opnieuw kijken van hoeveel mensen kunnen we eigenlijk...
Dus je moet met projectsubsidies werken, dat is toch wel...
Ja, onder andere daarom dat er ook zo projecten ook worden voor awareness, maar ook voor financiële redenen. Dat is heel hard nodig.
En is dat bij die twee andere centra ook zo, in België?
Minder. Bijvoorbeeld Pagassa, zij hebben wel een goede financiering, maar zitten ook in Brussel, wat ook een grotere stad. Zij hebben dat probleem minder als ons, om het zo te zeggen.
Mm-hmm. Ja. Dat is wel straf.
Ja.
Goed. Dus. Op deze ernstige noot zullen wij dan eindigen. Bedankt, Anthony Verhasselt.
Dat is heel graag gedaan.